Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 201 van de invasie. Een mooie dag met weer verdere Oekraïense opmars in Kharkiv, waarvan de snelheid de afgelopen dagen nauwelijks was bij te benen. Wat is nu jullie beeld?
Nou, als je op de grond dus begint, hè, dan ook vandaag, het is allemaal nog niet geverifieerd, zijn er 20 dorpen en steden erbij gevoegd. Hè. Er zijn duizenden vierkante kilometers zijn er nu, dat is echt veel. Nou, wat betekent dat nou allemaal volgens de veiligheidsexperts? Hè? Oekraïne is nu dus duidelijk in het voordeel, maar ze zeggen het is nog niet het einde van de oorlog. Hè. Ook de White House officials die twijfelen of Oekraïne de 23 februari grenzen weer kan bereiken. Maar ja, het betekent wel dat die overwinning in Izium betekent dat de Donetsk-provincie niet meer gemakkelijk naar Rusland kan gaan, want dat wordt bevoorraad via Izium. Ja,
daar hebben we het van het weekend over gehad, hè? Die belangrijke treinverbindingen.
Ja. Klopt. Ook in op de Westbank van de Dnipro, weet je, waar dus de Oekraïners zitten, ja, daar maken ze ook wel wat voorgang. En de Russen hebben dus een tweefrontenoorlog. En dat is hartstikke lastig. Er wordt zelfs getwijfeld of ze dus in het oosten die Oskil River Line, of ze die wel kunnen verdedigen. Ze ligt dus heel dicht bij Lugansk. Ja. Met andere woorden, ook Lugansk wordt dus indirect bedreigd.
Nou ja,
dus
kijk, wat de Oekraïners zelf hebben gezegd, dat is niet onbelangrijk. We moeten niet te ver doorduwen. Want als we dat gaan doen, hebben we onvoldoende troepen om dat voor elkaar te krijgen. Er is een belangrijke militaire deskundige in Oekraïne die heeft gezegd met pijn in het hart, zeg ik dat. En we moeten ongelooflijk uitkijken dat we dus niet aan, nou, laten we zeggen, overstretch gaan doen. Dat is kolonel Sergei Grabsky die dat heeft gezegd. We kunnen dus niet te ver doorgaan. Dus ik denk dat die Oekraïners er ook wel belang bij hebben om een soort natuurlijk front nu te creëren. Die rivier die zou een goed front kunnen zijn. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat Oekraïne even probeert door te persen naar de provincie Luhansk. Want dat is echt een enorme klap voor Rusland.
Ja, er zijn ook allemaal geruchten, volkomen niet bevestigd, maar ik noem ze gewoon als geruchten. Hè? Dat er dus dat Oekraïne nog meer reserves zou hebben en ook nog vliegtuigen. En dat ze zelfs plannen zouden zijn om door te stoten naar Mariupol. Maar dat is natuurlijk wel nog een heel end. Hè? Dus dat
lijkt mij moeilijk hoor. Want als je dus gewoon kijkt waar de gevechten nog plaatsvinden. Dan moet je constateren dat je dan echt door Donetsk heen moet, door die provincie. Mm-hmm. Ja, en daar zijn de Russen nog steeds in opmars. Hè? Dus dat klinkt voor de hand liggend om dat te doen. Maar dat is op dit ogenblik, hè, wat er in de toekomst is, is dat nog behoorlijk wat wensdenken hoor.
Maar het lijkt er nu op sommige plekken op dat de Russen gewoon echt in paniek aan het vluchten zijn. Met achterlating van heel veel tanks en andere wapens en munitie. Ja, als zeker. Het zo gaat, dan dat kan je gewoon zo doorlopen misschien. Wie weet.
Ja. Nou ja, dat weet je niet. Maar realiseer je dat het is wel geniaal wat Oekraïne heeft gedaan. Door eigenlijk een super afleidingsmanoeuvre te organiseren in het zuiden. En vervolgens een operatie in het noorden voor te bereiden. Dus echt fantastisch. Zeg maar operationeel is het echt heel erg goed gedaan. Mm-hmm. Maar dit betekent dus wel dat ze de Russen op het verkeerde been hebben gezet. Eigenlijk hebben ze ons ook op het verkeerde been gezet. Want wij hebben ons heel erg geconcentreerd op het zuiden. Mm-hmm. Ja. Terwijl we eigenlijk naar het noorden hadden moeten kijken.
Dat deden wij ook om de Russen te misleiden, toch?
Ja, absoluut. Zeker. Ja. Maar we zijn er feitelijk zijn we er ook in getuind. Want we hebben niet gezien, en dat konden we ook niet weten, wat er in het noorden gebeurde. Mm-hmm. En nu zie je dus wat de resultaten daarvan zijn. En die troepen van Rusland die zijn er ook in belangrijke mate teruggetrokken uit dat gebied ten zuiden van Kharkiv. Ja, en dat betekent dat ja, want dat heeft de Britse inlichtingendienst ook gezegd, ja, dat het gebied eigenlijk nauwelijks meer verdedigd werd. Dus je kon inderdaad ook doorlopen.
Ja, en de Oekraïnse troepenovermacht was 8-1.
Echt? Wow.
Echt, ja, dat is ongelooflijk als je dat bedenkt. Weet je, als je het nou allemaal bij elkaar optelt, hè, dat is allemaal heel moeilijk, maar de moreel moet ik zeggen, van de Russische krijgsmacht was überhaupt al laag door alle ellende binnen de krijgsmacht.
De moraal ook, overigens.
Die hield ook voor de mensen over. Hè. Ja, ja. Nou, moet je je voorstellen, in het zuiden bij Gerson zitten dus duizenden Russische soldaten in de val, hè, logistieke problemen. Daar word je niet gelukkig van. Ja. In het oosten, ja, hebben ze dus heel veel gebied opgegeven. Zijn ze ook veel tanks kwijtgeraakt en munitie. De Oekraïnse moreel wordt hier natuurlijk veel hoger van. Ja. Maar waar het dus echt om gaat, en dat zegt Resnikov, de Oekraïnse minister van Defensie ook, van we moeten oppassen, onze aanvoerlijnen mogen niet te lang worden. En dat past dus ook heel goed bij het verhaal wat Rob net hield.
Ja, dat is precies waar het om draait.
Ja.
Ja, want hoe je het ook wet of keert, beide partijen hebben gewoon op dit moment nog te weinig troepen. En dat legt enorme beperkingen op aan wat je kunt doen.
Ja. Ja. Zullen we eens kijken naar Rusland zelf? Want ik zag veel boze en ja, ook misschien wat paniekerige reacties wel.
Nou ja, ik denk, kijk, weet je, er wordt natuurlijk gedacht van, ja, dit is het nou het begin van het einde. Nou, ik denk wat het allerbelangrijkste hiervan is, is de psychologische klap die dit aan het adres van Rusland uitdeelt. En de enorme, nou ja, dat heeft Jan net ook al gezegd, het moreel van Oekraïne krijgt een enorme boost. Maar dit is wel echt een enorme klap hoor, voor Rusland. En dat zie je dus nu ook op de Russische televisie, dat zie je ook bij die mulbloggers, die militaire bloggers, die nu zeggen van ja, Rusland is hier zelf de schuld van en waar zijn we in godsnaam mee bezig. Ik heb al uitspraken gezien van dit is de grootste nederlaag die Rusland ooit geleden heeft sinds 1943. Nou, dat is nogal wat hoor. Dat dus ook in het openbaar wordt gezegd.
Weet je wat de kern van de zaak is? De kracht is eigenlijk de enige bron van legitimiteit van Poetin. Een andere heeft hij niet. En wat blijkt nu? Zijn kracht is dus niet onbeperkt. En daarom zag je ook die verdwaasde gezichten van die Russische pundits in de talkshows, die opeens wel het woord oorlog in de mond namen. Opeens durfden ze het wel. En eentje begon zelfs te zeggen, van, ja, als we zo doorgaan, dan verliezen we. Hè? Ja. Dat vind ik trouwens wel interessant hoor, want zo'n Russische pundit is zijn leven ook niet zeker. Die jongens gingen heel ver in die talkshow. Hè? Dus kennelijk, misschien is het zo dat ze zo Poetinistisch zijn dat ze dit het mogen veroorloven. Maar kennelijk voelen ze de veiligheid om dit te zeggen allemaal.
Ja. Nee, je hebt ook zo'n mailblogger, hè? Ja. Yuri Podolyaka. Ik zal het ongetwijfeld weer verkeerd uitspreken. Wel 2,2 miljoen volgers. Daar kunnen wij nog een puntje aan zuigen op Telegram. En die heeft gewoon gezegd van wij hebben hier gewoon van Oekraïne verloren.
Ja. Zeg
en niet onbelangrijk, Kadyrov, de Tsjetsjeense leider. Ja. Die wil wel eens even met het Kremlin een harder woordje spreken wat hier in godsnaam aan de hand is. Want dit komt natuurlijk wel heel erg dichtbij bij die mooie volksrepublieken die ze zelf benoemd hebben. En die onder andere ook door Tsjetsjenen moeten worden beschermd.
Weet je, dus de grootste oppositie die Poetin ondervindt zijn eigenlijk die nationalistische groepering, hè? Die Irkin en zo. Ja. Dat betekent ook, mocht het allemaal fout gaan in het Kremlin voor Poetin, dan krijgen we dus misschien zo'n jongen aan de macht.
Ja.
En dat wordt er dus ook niet gezelliger dan.
Nou ja, dat hangt er dus vanaf als hij zegt van voor het behoud van Rusland kappen we ermee. Dat zou maar zo kunnen. Het hoeft dus niet zo te zijn dat zo'n leider ook gewoon door blijft vechten en er nog een tandje bij doet. Want uiteindelijk weet je, een nieuwe leider erft Rusland met de militaire middelen die het heeft. En dat is niet fantastisch. Exact. Of hij moet gaan mobiliseren.
Ja, een beetje rationaliteit zou de Russen ertoe kunnen brengen van, nou, misschien is het goed om nu eventjes te stoppen. Hè? En daar moeten we dan maar op hopen. Maar we kunnen dat allemaal niet voorspellen.
Nee, dit is echt totaal onvoorspelbaar wat er nu gaat gebeuren. Ik was ook wel verrast, moet ik zeggen, door wat er de afgelopen dagen is gebeurd.
18 districten. Ja. In plaats van de 3 van zaterdag in Moskou en Sint-Petersburg vragen nu om het aftreden van Poetin. Ook hier weer hetzelfde. De mensen durven dat dus alleen maar te zeggen als ze niet zo bang zijn.
Als Poetin kennelijk zwak staat.
Ja.
Ja, zou je zeggen.
Dus het nou, is ik echt... denk dat één punt, daar hebben we het al tijden geleden over gehad, is dat Poetin eigenlijk ook om zijn commandanten heen werkt, om de minister van Defensie, Shokui, heen werkt, om Gerasimov, de allerhoogste militair, heen werkt. Ik weet niet of ze op zijsporen zijn gezet, ik heb werkelijk geen idee, maar je hoort er ook wel tamelijk weinig van. En wat we gewoon weten in dat gebied is dat de ene commandant na de andere wordt vervangen omdat ze niet voldoen. Nou, dat duidt echt gewoon op een groot commandoprobleem wat je hebt in die gebieden. En als je dat dus doet, ja, dan uiteindelijk, weet je, dan keer je eigen mensen tegen je. Want dat betekent dat je er alleen voor staat en dan ook totaal 100% verantwoordelijk bent voor je daden.
Ja, en Poetin die voert dus nu kennelijk zelf directe generaals aan. Dat is altijd een heel slecht teken.
Ja, hè? Dat is een slecht teken.
Dat is echt een slecht teken. Ja. Oké, jongens, hele spannende ontwikkeling in Duitsland ook. Die moeten we echt bespreken. Laat ik maar beginnen met die nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Berlijn, hè, Duitsland. Die werd geïnterviewd en hij prees Duitsland om alles wat het deed. Maar zei op het einde wel, maar mijn verwachtingen over jullie wapenleveranties waren wel hoger. Ja, je weet dat in de Duitse politiek zelf ook dat een heel gevoelig onderwerp is. Hè? Konrad Merz heeft gezegd, we moeten wel die tanks leveren.
Dat zijn dat Leopard tanks, die hele grote. Ja. Daar gaat het nu vooral om, geloof ik.
Ja, ja. Ja. En de Duitse minister van Defensie is een mevrouw, hè, Christina Lambrecht, heeft net een speech gehouden. En dat is echt bijzonder, jongens. Een historische speech. Eigenlijk een vervolg op die speech van Scholz een paar weken geleden. Duitsland moet de leidende militaire macht worden in Europa. Kan je je voorstellen? Een Duitser zegt dat Duitsland moet de leidende militaire macht worden in Europa. En niet alleen de komende 3 jaar 2% van het BNP. Nee, maar echt de komende decennia. En dat is er nog bij van. En we moeten ook niet gaan zeuren over exportbeperkingen. Weet je wat heb je? In Nederland geldt dat ook. In Frankrijk nauwelijks. Hè? Want anders kan ik geen investeerders vinden om in al die wapens te investeren. Want ze moeten ook geëxporteerd kunnen worden. Maar ook zij weigert dus tanks te leveren. En zij zegt dan van ja, maar niemand levert tanks. Maar dat is niet waar. Volgens mij doen de Polen dat wel.
Ja, oude Sovjet-tanks hebben die geleverd.
Ja. Ja. Maar jongens, dit is toch echt indrukwekkend. Hè? Duitsland, dit is toch wel heel bijzonder.
Geschiedenis gaat ineens snel, hè? Ja.
En als je daaraan verbindt, jongens, de Oekraïnse winst dit weekend maakt het veel makkelijker bij de westerse regering om te pleiten voor nog meer wapenleveranties.
Ja. Zonder enige twijfel.
Dat is een momentum. En dat is belangrijk voor Oekraïne. Ik heb een staatje gevonden, FT. Ik probeer altijd staatjes te vinden, anders kan ik het allemaal niet meer vasthouden in mijn hoofd. De NAVO-landen hebben nu 16 miljard beloofd, meeste van de USA natuurlijk, hè? Maar de helft geleverd, dat komt natuurlijk omdat al die wapens moeten ook nog voor een deel geproduceerd worden en zo. En in het kader daarvan heeft Austin, minister van Defensie in Amerika, heeft dus alle wapenproducenten bij elkaar geroepen en gezegd van jullie moeten veel meer produceren, want de komende jaren moeten we nog heel veel aan Oekraïne leveren. Hm. En dan zei daar ook bij Rob van ja, Duitsland, je moet niet zo zeuren over je eigen veiligheid. Het gaat nu om de Oekraïnse veiligheid.
Ja, dat vind ik een lastig hoor. Want uiteindelijk is onze veiligheid wel nauw verbonden met die van Oekraïne. En als het uit de klauwen loopt, dan is het wel handig dat we nog iets achter de hand hebben om onszelf te kunnen verdedigen. Ja. Dus dat is wel typisch Amerikaans om dat te zeggen. Want Amerika zit ook geografisch natuurlijk in een totaal andere positie. Ja, waar het redelijk onaantastbaar is voor wat er in Oekraïne gebeurt. Maar wij hebben natuurlijk direct de fallout van dat conflict.
Ja. En verder, de Russische verliezen zou je nu kunnen zeggen, hè? Dat is natuurlijk heel slecht voor Trump en ook voor Xi. Hè? Misschien moet ik het toch nog even memoriseren. Huh? Trump die had het over, oh, Poetin is zo'n genie, jongen. Zo'n genie, ook met die Oekraïne. Dat heeft hij allemaal gezegd, hè? Nou, die staat nu in zijn hemd natuurlijk. En Xi, die was überhaupt al niet zo'n voorstander van deze doldrieste actie. Maar als Rusland dat verliest, dan neemt dus die Russisch-Chinese as wordt ook minder indrukwekkend. En dat betekent dat Xi zelf dus ook aan macht verliest. Hè? Dan kunnen we nog een hele aparte podcast aan wijden wat het allemaal betekent.
Ja.
Dus het is echt, de zaak is een beetje aan het schuiven, jongens.
De zaak begint te schuiven en tegelijkertijd is het heel erg lastig om nou precies te voorspellen waar dit naartoe gaat. Dat weten we gewoon niet. Hè? Dus in ieder geval ben ik wel blij hoor dat een aantal generaals zowel in Europa als in Amerika zeiden van niet al te hoog gespannen verwachtingen. Dat is natuurlijk wat wij ook wel zeggen. Want je weet het gewoon niet. En als je tegelijkertijd jouw citaat hoort van generaal Austin, de minister van Defensie van Amerika, die heeft het ook over jaren. Ja. Lambrecht heeft het over jaren. We hebben vorige week podcasten gemaakt over wat de Oekraïners zelf zeggen. De hoogste militair van Oekraïne, die zegt, ja, we zijn in staat om in 2023 misschien een wat groter offensief uit te voeren. Hè, klopt, dan hebben ze eerst 10.000 man erbij nodig, 100.000 man erbij nodig. Dus ja, dit gaat nog wel even duren. En waar ik op hoop, en dat is dat vind ik echt wel het meest bijzondere van wat er op dit ogenblik aan de hand is. En je hebt het al gezegd, Arend-Jan. Poetins positie, die wordt openlijk ter discussie gesteld. Ja, ja. Dat is denk ik het allergrootste belang van wat er op dit ogenblik gebeurt.
Ja, zeker.
Jongen. En hoe moet hij dat terugwinnen, dat vertrouwen? Dat is denk ik heel erg lastig.
En hij heeft überhaupt, de versterkingen lukken niet goed. Stond vandaag wel een bericht dat hij dus in het oosten van Rusland toch weer jongetjes gevonden had. Maar het lijkt me allemaal, en er zijn 1200 Tsjetsjenen vorige week vrijdag naar Gerson gegaan. Hè? Maar je kunt best zeggen dat de versterkingen zijn een groot probleem. Hè? Nou, de moreel in het westen lijkt het nog echt te houden. Hè? Het wordt heel moeilijk in het westen, maar het gaat nog goed. Dus wat heeft hij dan nog? Kernwapen kan hij ook niet goed inzetten. Want ja, China is tegen. De fallout zou ook naar de eigen troepen gaan. En er komt dan een westers militair antwoord komt daarop. Ja. Dus eigenlijk, hij zit in een heel moeilijk parket.
Ja, Zaporizhia hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar dat blijft dan nog misschien wel een beetje een enge. Waar Putin misschien iets zou kunnen proberen.
Ja, er wordt wel onderhandeld, ook in Zaporizhia vandaag, over demilitarisering. Zowel door de Russen als door de Oekraïners. Maar ja, ik denk dat dat moeilijk wordt. Dat is een laatste kaart, hè? En ook die kaart, ja, dan heb je ook een fallout naar je eigen troepen toe en zo. Ik weet het niet, hoor. Jongens, het wordt echt zo. Dit is heel goed dat dit gebeurd is. En er kan van alles gebeuren. De overstretch van de aanvoerlijnen van de Oekraïne is een probleem dat ze zelf ook noemen. Ik gok zelf op dat er echt... De regen gaat straks beginnen, dan kunnen de tanks niet meer zo goed. Dan gaat het vriezen, dan kan het weer wel. Maar meestal spreek je dan over een lenteoffensief, omdat je dan gereconcentreerd hebt. Maar het probleem is dat Poetin dan ook een beetje tijd heeft om dingen te gaan bedenken.
Zeker, want hij moet 137 man erbij plussen en dat kan hij dan gaan doen. Ja. Dat klopt. En dan, hoe je het ook wendt of keert, dan ontstaat misschien wel een nieuwe padstelling, alleen met de grens in het noorden een beetje opgeschoven ten gunste van Oekraïne.
Nou,
dat was hem weer, hè?
Zullen we dat maar gewoon zeggen? Morgen verder.
Met alle gezelligheid, ja.
Tot morgen. Tot morgen.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.